Hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 7e en het 8e vers van Psalm 5. Psalm 5, vers 7, maar mij ontmoet uw mededogen en vers 8, leid mij in uw gerechtigheden. We lezen het woord des Heren zoals we dat beschreven vinden in het Markus-evangelie, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Markus 9, de eerste 13. In aansluiting op de lezing van de schrift zingen wij het 4e vers van Psalm 40 en daarna doen wij belijdenis van ons geloof.
En hij zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg bezijden alleen. En hij werd van hen van gedaante veranderd, en zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elias met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde de zijde tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elias 1. Want hij wist niet wat hij zeide, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als ze van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En ze behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was uit de doden opstaan. En zij vraagden hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elias eerst komen moet? En hij antwoordde de zijde tot hen, Elias zal wel eerst komen en alles wederoprichten, En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat ook Elias gekomen is. En ze hebben hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden wij ook nu weer in het Lucas-evangelie, het 9e hoofdstuk. De geschiedenis die ons vertelt over de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. Wij kiezen als onze tekst voor vandaag de versen 32 en 33. Vers 32 en 33 van Lucas 9. Daar lezen wij: Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde, als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zei. Laten we samen eerst God zegen bidden. Heere, we mogen ons vanavond voor uw heilig aangezicht buigen, om uw naam aan te roepen in gebed en tevens om uw naam te danken, te erkennen met dankzegging. Om met dat laatste te beginnen, Heere, ja inderdaad, wij hebben reden om uw naam te danken, want gij zijt goed voor ons geweest. En gij hebt ons tot op dit ogenblik gespaard. Als de vraag gesteld zou worden of we het verdiend hebben om gespaard te worden, dan moet het antwoord ontkennend zijn. Want we hebben niets verdiend, we hebben alles verzondigd. Als de vraag gesteld zou worden of we het verdiend hebben dat we uw woord nog zouden mogen beluisteren, dat we nog zouden mogen zijn onder de verkondiging van het evangelie, dan moet op die vraag het antwoord ook ontkennend zijn. Want we hebben het niet verdiend, Heere, dat u nog bemoeienissen met ons zoudt hebben, dat u nog arbeid aan ons zoudt besteden, dat u ons nog de weg der zaligheid laat voorstellen en dat u ons nog laat nodigen om te geloven in u de Heere, om zo deel te ontvangen in het heil dat gij bereid hebt. We hebben het niet verdiend, Heere, dat we van die boodschap nog zouden mogen horen die spreekt van de Heere Jezus Christus. Als we kregen wat we verdiend hebben, wat we ons waardig gemaakt hebben door onze zonden, als we kregen waarvoor we gewerkt hebben, dan zou dat heel wat anders zijn dan wat u ons op dit ogenblik geeft. U hebt het in uw woord gezegd dat het loon dat de zonde aan haar dienaren uitbetaalt, de dood is. Als we de dood gekregen zouden hebben, zou dat verdiend zijn. Maar we zijn nog in het heden der genade. We leven nog met elkaar in de dag der zaligheid. En het woord des levens mag nog in ons midden zijn. Het evangelie der zaligheid mag nog klinken. Heren, dat is wat anders dan wat we verdiend hebben. O, geef er ons een indruk van. Geef er ons een diepe indruk van. Opdat ons hart vervuld mag zijn met verwondering dat wij hier nog mogen zijn. En dat u nog tot ons spreken wilt. En wilt u dan ook tot ons spreken, Heren. Niet alleen tot ons oor, maar ook tot ons hart. Geef dat we het verstaan mogen wat tot ons gesproken wordt. En wat uw woord in de tekst die we gelezen hebben en die we straks willen gaan overdenken, ons te zeggen heeft. Heren, dat is belangrijk genoeg dat we dat woord van u verstaan. Houd onze aandacht geboeid. En leg onze gedachten gevangen. En geef dat er niets mag zijn wat ons in de weg zou kunnen staan. Wat schade zou kunnen doen. Dat er niets mag zijn, Heren, wat tussen uw woord en ons in komt staan. Wat er tussenin kruipt. Om daar als een verderfelijk ding het verdervend werk te verrichten. Geef uw geest in het preken en in het luisteren. En geef door uw geest, Heren, dat uw woord ook zijn kracht mag doen in ons leven. En dat het onderwijs dat tot ons komt en dat voor de een dit en voor de ander weer wat anders bevat, maar ook waarlijk doel mag treffen, dat dat onderwijs vrucht mag dragen. En dan kent u ons, Heren, zoals we zijn. Gij doorgrondt ons. Gij weet ons zitten en ons opstaan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten, zei de dichter, en zo is het ook. Gij weet de verborgen overleggingen van ons hart. Heren, u weet ook hoe we tegenover u staan. U weet of er waarheid in ons binnenste is. U weet of het echt of onecht is. U weet, Heren, waar we ons mee op de been houden. U weet wat de grond van ons leven is. U kent ons, ook in ons verborgen leven. Ontrokken aan het oog van mensen. Ontrokken aan het oog zelfs van huisgenoten. Ontrokken aan het oog van man of vrouw. Van vader of moeder of van onze kinderen. U kent ons in elk opzicht. En u weet hoe het er van binnenuit ziet. U weet wat we meegebracht hebben naar uw huis in verborgen overleggingen. U weet wat onze leunsels en steunsels zijn. U weet, Heren, van al die eigen gerechtigheden. U weet van al de geveinsdheid die er in het hart is. Geef ons genade, Heren. Om u oprecht te dienen. En zoals u in der tijd de tempel gereinigd hebt door uit te werpen allen die kochten en verkochten. En zoals u in der tijd de tafels der wisselaars omgekeerd hebt. Wilt u zo ook opruiming houden in onze harten. Opdat er niets zal overblijven wat de inwoning van de Heilige Geest in de weg zou kunnen staan. En opdat ons hart waarachtig een tempel des geestes mag wezen. Daar lijkt het van nature in de verste verte niet op. Maar Heren, u kunt dat zo maken. Doe het. Doe het voor het eerst. Maar doe het ook bij vernieuwing. Want de tempel van ons hart kan wel eens gereinigd zijn. Maar zoals het evangelie ons vertelt, geschiedde dat in de dagen van uw rondwandeling op aarde wel twee keer. En zo is het in het leven van de uwen, Heren. Het moet ook meer dan eens gebeuren. Want gezocht of ongezocht, bewust of onbewust, laat uw volk vaak toch ook weer toe dat die tempel van de Heilige Geest ontheiligd wordt. En dat er weer van alles en nog wat ingehaald wordt en daar een plaats krijgt en getolereerd wordt. Terwijl het u in de weg staat en terwijl het onze zaligheid ook in de weg staat. Ach Heere, doe dan uw genadewerk en doorwoon ons met uw Heilige Geest. Zodat we ons gewillig aan u gewonnen geven. Gewillig achter u de Heere aangaan. U in oprechtheid vrezen en dienen. Heere, u weet wat daartoe nodig is. En u kent ook onze onmogelijkheden. We halen die dingen niet naar onszelf toe, Heere. We zoeken ze niet. We begeren ze niet. Zeker niet als het een stukje afbraak met zich meebrengt. En ontlediging. En ontgronding. We houden liever maar wat vast. Maar Heere, doe gij nu wat nodig is. Opdat de Heere Jezus Christus alles voor ons mag zijn of worden. En dat Christus Jezus zo gestalte mag krijgen. En dat wij het mogen leren met de apostel. Niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar die uit het geloof van Christus Jezus is. Zo met uw mantel, de mantel van uw gerechtigheid, Heere, bekleed te worden. Zo en zo alleen ook te kunnen bestaan voor de rechter. O Heere, wij bidden u, zegen ons dan. En wil uit de volheid van Christus ons bedienen, o Heilige Geest. Zegen ons ook als wij in deze kerkdienst opnieuw bij en via het zichtbare evangelie bepaald worden bij de trouw van uw o verbondsgod. Als we bepaald worden bij het feit dat u naar het schepsel vraagt, ook naar het pasgeboren schepsel. En dat u nog met zondaren in een verbondsrelatie wilt treden. Geef dat ook de bediening van het sacrament van de heilige doop en voor de doopouders en voor de gemeente tot rijke zegen mag worden gesteld. En dat het moment van heden ook later in het leven van dit kind tot zegen zou mogen worden gesteld. Als via het onderwijs door de ouders het kind onderwezen in de voorzijde leer ook mag beginnen te verstaan wat gij wilt zijn voor een verloren Adamskind. Maak zo uw weldaden heerlijk. En zegen ons met de keur van uw zegeningen. Heren, we dragen aan u op alle die naar de kerk niet konden komen. Onze zieken, onze bejaarden. We dragen aan u op, heren, alle die om allerlei redenen door dit leven heen gaan. Als mensen die het moeilijk hebben en die zorgen met zich meedragen. Wat zijn er inderdaad veel dingen waaronder we gebukt kunnen gaan. Heren, we dragen aan u op allen die lijden, allen die verdriet hebben, allen die rouw dragen, allen die eenzaam zijn, allen die zorgen hebben, misschien ook wel zorgen waar ze met een ander niet over praten en ook niet eens over praten kunnen. Wat zijn er een dingen in ons leven, heren? Wat kunnen er een dingen zijn waar we dan maar in stilte onder gebukt gaan? En wat is er vaak ook een onbegrip bij medemensen voor het kruis dat we kregen opgelegd? En wat kunnen mensen, wat kunnen wij allemaal soms dwaze dingen zeggen en denken als het over onze medemensen gaat. O Heere, wij bidden van u, geef dat in alle droefenis en smart de weg tot u maar open mag blijven en dat het ondervonden mag worden. Ja, gij zijt een toevlucht te allen tijden. Heere, zo bidden wij u voor ons allen met elkaar. We bidden u voor de ganse wereld, met al haar noden, met al het lijden dat door het schepsel ondervonden wordt en al het verdriet dat in deze wereld in allerlei vormen zich voordoet. Heere, denk aan deze arme mensheid. O ja, we kunnen zeggen, en uw woord zegt het ons ook, dat als er geen zonden waren, er ook geen wonden waren. Maar er zijn zonden en dus zijn er ook wonden. Heer Jezus, zoals u was in de dagen van uw rondwandeling op aarde, zo bent u nog gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En nu lezen we van u het evangelie meer dan eens, dat u met innerlijke ontferming bewogen zijt geweest. En als ze dan allerlei zieken tot u brachten, en van de duivel bezetenen, en mensen die een geweldig moeilijk leven hadden, dan hebt u ze niet weggestuurd, maar dan hebt u ze aangeraakt en dan hebt u ze met het woord genezen. Heere, zo bent u toch nog. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En ga zo ook rond in deze wereld, Heere, helend en genezend en goeddoende en zegenend, met name zegenend door het evangelie. We bidden u deze dingen niet om enige grond die wij zouden hebben, om enige gerechtigheid die wij zouden bezitten, maar we smeken het u alleen in de naam van de Heere Jezus. Amen. Gemeente, wij gaan lezen het doopsformulier. Er zal doopsbediening zijn in deze kerkdienst aan een kind der gemeente. En in verband daarmee lezen wij met elkaar opnieuw het formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Visser? U mag het weer beleven dat u met een kind dat God aan uw zorgen wilde toevertrouwen bij het doopvont mag staan. Waar de Heere zelf het door hem ingezette verbond wil betekenen en verzegelen, en waar hij het ook tot dit kind wil zeggen: ik ben de Heere uw God. De Heere wil het ook tot dit uw kind zeggen, dat er bij hem genade is. dat er bij hem alles is wat dit kind nodig heeft voor dit leven en voor het leven na dit leven. Want hoe we het ook wenden of keren, dit kind zal er altijd zijn. Niet altijd op aarde, maar het is nooit meer weg te denken. Het heeft net als elk mens een eeuwige bestemming. En dat maakt het ontzaglijk gewichtig om kinderen te krijgen. Want elk kind dat God aan welke ouder of welk ouderpaar ook toevertrouwt, is een kind voor de eeuwigheid. En het is één van twee. Als het over de eeuwigheid gaat, is het eeuwig wel of eeuwig wee. En wat de Heere nu aan dit kind toe wil zeggen, is dat hij het eeuwig wel wil maken. Dat is het van nature niet. We hebben dat ook weer gelezen, nietwaar? Ook dit kind is in zonden ontvangen en geboren en daarom een kind des toorns. Dat in het rijk van God nooit kan komen als God er niet een wonder aan doet. Dat moet wederom geboren worden. Maar, nogmaals, de Heere heeft alles in zijn macht. En alles staat tot zijn beschikking. Waardoor het mogelijk wordt voor dit kind dat het wel in het rijk van God zal mogen komen. En dat het wel een keer zonder verschrikken voor de rechter zal kunnen verschijnen. En dat het wel door het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus voor eeuwig tot kind van God mag worden aangenomen. God geve u als ouders diep onder de indruk te zijn van het feit dat uw kind een eeuwige bestemming heeft. En God geve dat aan allen die kinderen hebben of die kinderen verwachten. Of die later misschien kinderen gaan verwachten of kinderen gaan krijgen. God geve dat aan allen die verkering hebben en die op een trouwdag hopen. God geve dat aan allen die vroeg of laat die verantwoordelijkheid zullen gaan meedragen. Van het te mogen opvoeden van kinderen, dat we er diep van onder de indruk zijn. Dat onze kinderen, net als wij, een eeuwige bestemming hebben. En dat het dan maar op één ding aankomt. Niet wat ze bereiken in dit leven en hoeveel diploma's ze halen en hoeveel ze zullen verdienen en wat voor positie ze zullen krijgen enzovoort. Dat is allemaal niet onbelangrijk, maar het is ook weer niet zo belangrijk. Het komt op één ding aan. En dat ene is de betekende zaak. Het bloed van Christus. Dat alleen reinigt van alle zonde. Dat alleen geeft toegang tot het koninkrijk. Dat alleen doet ons zonder verschrikken voor de Heere verschijnen. Dat alleen brengt ons in de zaligheid. Ons en onze kinderen. Daarom, jonge mensen, ouders, heel de gemeente, mag ik u via de doopsbediening herinneren aan het feit dat we dat bloed van Christus absoluut nodig hebben. Zoek het. Zoek het voor uzelf. En als u kinderen of kleinkinderen hebt, zoek dat. Zoek toch dat voor uw nageslacht. Opdat zo ook in het midden der gemeente, ook uit het zaad der gemeente, het rijk Gods mag worden gebouwd en de naam des Heren mag worden verheerlijkt. We zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. Visser, ik doop u in de naam des Vaders.
en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Eindigen wij deze doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen nu samen uit de 119e psalm, het 52e vers. De Heere Jezus heeft tot zijn Vader gebeden op de berg, waar hij heen gegaan is met drie van zijn discipelen. En toen hij gebeden had, is er antwoord gekomen uit de hemel. Een drievoudig antwoord. Allereerst dat Christus zelf verheerlijkt werd, dat zijn aangezicht begon te blinken als de zon en dat zijn klederen wit en zeer glinsterend waren. De hemel, de heerlijkheid van de hemel daalt op hem neer en straalt van hem uit. En het tweede antwoord was dat zijn Vader twee hemelingen naar de aarde zendt. Mozes en Elia, die van hem gezien werden in heerlijkheid, die met de heerlijkheid van de hemel neerkwamen. Verloste zondaars zijn immers in staat van heerlijkheid. En als ze uit de hemel een ogenblik naar deze aarde komen, brengen ze wat van de hemel mee. En zij komen als antwoord op het gebed van Christus, het gebed van Christus dat te maken had met datgene wat hij moest gaan volbrengen, met het lijden dat aanstaande was, met het sterven dat niet ver meer was. Hij was erover begonnen met zijn discipelen 8 dagen daarvoor, maar er was voor dat onderwerp in de kring van de discipelen geen plaats. Petrus, sprekend namens allen, zeide: Heere, dat zal u geenszins geschieden. En toen Christus toch in zijn waarachtige mensheid behoefte had aan steun en over dit onderwerp wel wilde spreken, toen heeft zijn Vader hem in antwoord op zijn gebed 2 uit de hemel gestuurd, met wie hij er wel over spreken kon. En met wie hij er wel over gesproken heeft, want zij zeiden: zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En dan komt er straks nog een derde antwoord op het gebed van Christus, en dat is dat de Vader zelf gaat spreken. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al me welbehagen heb, hoort hem. Maar tussen het tweede en het derde deel van het antwoord lezen wij wat onze tekst ons in dit uur zegt. En nu worden onze gedachten geleid naar de drie discipelen die door de Heere Jezus zijn meegenomen toen hij de berg beklom. En met name naar één van die discipelen, namelijk Petrus, die met een bepaald voorstel komt. Ze zijn door de Heere Jezus zelf meegenomen, deze drie, met de bedoeling dat de Heere bij hen steun zou vinden. Ik zei het, in zijn waarachtige menselijke natuur heeft hij behoefte aan meeleven. Zoals dat ook later blijkt in Gethsemane, als hij ze weer, dezezelfde, meeneemt de Hof der Olijven in en bij hen komt en zegt: waakt en bid. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? En de tweede bedoeling die de Heere had toen hij zijn discipelen meenam de berg op, was niet alleen dat ze hem tot steun zouden zijn, maar ook dat zij getuigen zouden zijn van de dingen die hier zouden gebeuren. Immers, zij zouden later als de afgezanten, als de apostelen van de Heere Jezus de wereld moeten ingaan met de boodschap. En die boodschap, dat was niet een fabel. Dat was niet een legende, dat was niet iets wat uit de menselijke brein voortkomt. Dat was de waarheid. En voor het verkondigen van deze waarheid gebruikt de Heere mensen die hij zelf van slapende apostelen. Wat heeft de Heere aan hen? En als hij ze dan toch gebruiken gaat, dan heeft Petrus, dan heeft Jacobus, dan heeft Johannes niets waarvan zij kunnen zeggen: kijk eens, dat hebben wij gepresteerd. Dat hebben wij gedaan. Wij waren zo gewillig en wij waren zo gehoorzaam en wij waren zo getrouw. En wij hebben de Heere zoveel jaren gediend en al die dingen meer. Nee, er zal nooit
iets gevonden worden in een verdorven Adamskind dat voor God reden was om hem aan te nemen. Nooit. Het zal alleen en altijd alleen vrije genade zijn. En ze zullen nooit wat hebben om zich mee groot te voelen en zich op te verheffen en op te betrouwen. Maar zullen ze dan inderdaad getuigen, dan moet er nog wel wat gebeuren. Dan moeten ze wakker worden. Dat is gebeurd. Hoe? Wel, de Heere doet alles in het leven van zijn volk, niet waar? Hij zal ze ook wel wakker gemaakt hebben. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde. Daar zal de Heere de hand wel in gehad hebben, denk ik. Hij zal ze wel hebben doen ontwaken. En toen ze wakker werden, zagen ze het. Ze zagen zijn heerlijkheid. Ze zagen de Heere Jezus, hun meester, zoals ze hem nog nooit eerder gezien hadden. Met dat als de zon blinkende gelaat. En met die klederen zo wit als geen enkele voller op aarde ze maken kan. En ze zagen de twee mannen die bij hem stonden. Nou, dat is wat geweest. Mozes. Als kleine jongens hebben ze al van hem gehoord. Vader Zebedeus heeft al aan Johannes en Jacobus verteld van de man Gods die 40 dagen alleen met God op de berg was. En toen hij van de berg afkwam, blonk zijn aangezicht, zodat de kinderen Israëls niet eens naar hem konden kijken. En nu zien Jacobus en Johannes hetzelfde. En Elia, ze hebben als kleine kinderen verbaasd geluisterd en met open mond gehoord dat er helaas van die profeet die op de berg Karmel stond, alleen tegenover de zoveel Baalspriesters en die het toen opnam voor de eer van God. En nu zien ze hem. En ze zien hun meester, bekleed met hemelse heerlijkheid. Dat is met geen pen te beschrijven. En ze konden het ook niet aanschouwen. Want als wij de gegevens uit Matthäus, Marcus en Lucas met elkaar combineren, dan krijgen we dit beeld. Dat als ze het gezien hebben, vanwege de majesteit van dit gezicht, ze plat op hun aangezicht gevallen zijn op de aarde. Want wie kan zoveel hemelse heerlijkheid verdragen? En ik weet het niet of ze misschien het laatste deel van de conversatie tussen Jezus en die twee uit de hemel nog gehoord hebben. Over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Toen Jezus erover begon tegenover hen. Dat hij moest lijden van de overpriesters en gesterven en begraven worden. Toen was er voor zulke dingen in hun leven geen plaats. Daar wilden ze niet van horen. Daar wilden ze niet aan herinnerd worden. En nu moeten ze het toch horen. En als ik het goed begrepen heb, dan worden ze wakker op het moment dat Mozes en Elia op het punt staan te vertrekken. Dat ze afscheid nemen van de Heere Jezus. En zonder te fantaseren, ik denk dat als zij afscheid nemen van de Heere Jezus, nadat zij met hem over zo'n diep ernstig onderwerp gesproken hebben, als dat onderwerp dat hij zou gaan sterven, dat hij de prijs zou moeten betalen voor de schuld van zijn volk, omdat ze alleen zo weer met God verzoend konden worden, als ze afscheid nemen van de Heere Jezus nadat ze over dit gesprek gesproken hebben, dan geloof ik dat het een aangrijpend afscheid geweest is. Als Mozes, die al deelt in de vruchten van de kruisverdiensten van Christus, afscheid neemt van zijn borg. En als Elia, die al deelt in de zaligheid die verworven is door zijn meester, afscheid neemt van Christus, dan is dat een diep ontroerend afscheid geweest. Als zij hem zien gaan, de weg naar het kruis, om zijn exodus in Jeruzalem te volbrengen. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dan hebben Petrus en Jacobus en Johannes de laatste onderdelen van dat gesprek nog mee mogen beluisteren. En dan? Dan gaan Mozes en Elia inderdaad weg. Althans, ze maken aanstalten. En Petrus merkt dat. En als Petrus dat merkt, dan doet hij haastig een voorstel. Waarom? Hij wil niet dat Mozes en Elia vertrekken. Hij wil dat ze blijven. Hij wil dat die heerlijkheid blijft. Hij wil dat de hemel op de berg Tabor blijft. Als Mozes en Elia weggaan en als ze de heerlijkheid van de hemel weer mee terugnemen naar de hemel, dan wordt alles weer gewoon. En Petrus wil dit moment vasthouden. Vandaar zijn voorstel. Heer, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken. Petrus wil de armen uit de mouwen steken. Hij wil aan het werk om voor Mozes en voor Elia en voor zijn meester een tabernakel, een hutje te bouwen, een tijdelijke woonplaats, opdat ze langer zullen blijven op de top van deze berg, in deze heerlijkheid, in deze hemelse sfeer. Petrus wil er alles wel voor doen en Jacobus en Johannes willen hem best meehelpen om dit ogenblik te verlengen. Zitten er dan geen mooie elementen in dat voorstel van Petrus? Nou en of? Want op deze manier wil Petrus zijn meester eren. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt dat zijn meester bespot werd. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt dat zijn meester pijn leed door het gedrag van de ongelovigen. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt dat er voor zijn meester geen plaats was. En nu deelt zijn meester in heerlijkheid en dat is hij waard. Dat weet Petrus. En Petrus gunt hem die heerlijkheid. En vandaar dat voorstel, omdat hij zijn meester hartelijk lief heeft. En hem eer en heerlijkheid gunt. Daarom laat ons 3 tabernakelen maken, heren. Voor u 1. En voor die andere 2 ook 1. En een ander prachtig element in dit voorstel van Petrus is dat hier in dit voorstel tot uitdrukking gebracht wordt dat Petrus wat voor een mens is. Een mens die er goed in kan komen, als de dichter van Psalm 27 zegt: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in de tempel. Als dat gezongen werd, zei Petrus' ziel daar amen op. Dat was het nou bij Petrus ook. Om te onderzoeken in zijn tempel. Dat had hij van de Heere begeerd. Om de lieflijkheid des Heeren te mogen aanschouwen. En als hij nou iets van de heerlijkheid van de hemel en van de lieflijkheid van Gods genade mag aanschouwen hier op de top van de berg, dan komt Petrus met het voorstel: Heere, laat dat zo nog een poosje mogen blijven. En dat tekent hem als een geestelijk mens. Als een geestelijk mens. Dat zou Judas niet gezegd hebben. Hij zou misschien gedacht hebben dat hij in zo'n geval het zou zeggen. Maar als hij er maar eens even bij geweest was. Bij de heerlijkheid van de hemel. En bij die 2 zuivere, reine, zondeloze hemelingen. En vooral bij deze Christus die de hemelse heerlijkheid draagt. Had Judas het geen seconde uitgehouden. En geen enkele geveinsde zou het daarbij kunnen uithouden. En niemand van de geveinsden zou zeggen: Heer, het is goed om hier te zijn. Laten we hier blijven. Dat kun je alleen maar zeggen als je door genade een geestelijk mens geworden bent. Anders niet. Anders heb je de aarde toch veel liever. Maar Petrus kent in zijn leven momenten dat hij van de aardse dingen afstand kan doen. Hij had een broer aan de voet van de berg, Andreas. En hij hoopt niet dat hij zo gauw mogelijk weer bij zijn broer zal zijn. Maar hij zegt, heren, mogen we hier een poosje blijven? Want hier bent u. En het is mij goed nabij God te zijn. Hij had een vrouw, want hij had ook een schoonmoeder. Maar hij hoopt niet dat hij weer zo gauw mogelijk bij zijn vrouw kan zijn. Maar hij zegt, het is mij goed nabij God te wezen. Waarom? Uw goedertierenheid is beter dan het leven. En omdat Petrus dat geheim geleerd heeft, daarom spreekt hij zo zoals hij spreekt in dit voorstel. Er zitten prachtige elementen in dit voorstel van Petrus. En het doet warm aan om hem zo te horen spreken, om zo de eer van zijn meester hem te horen zoeken en hem zo uiting te geven aan de geestelijke gezindheid die er als vrucht van het werk van de Heilige Geest bij hem is. Petrus is een geestelijk mens. Jawel, maar hij is ook een tweemens. Zijn liefde is antwoord. Maar oprechte liefde kan toch ook kennelijk nog dwalen. En als oprechte liefde gaat dwalen, dan komt ook oprechte liefde verkeerd uit. Petrus is een geestelijk mens. Als we dit voorstel van hem horen, dan is dat inderdaad een uiting van zijn nieuwe mens. Ja. Maar zolang een kind van God in het lichaam der zonde en des doods is, is er ook nog de oude mens. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En onze beste werken en onze hartelijk gemeende voorstellen en de uitingen van onze oprechte liefde tegenover de Heere zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Onze gerechtigheden, zo zegt Jesaja 64 het, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. Hoe weet ik dat dat bij Petrus ook zo was? Uit het commentaar dat de Heilige Geest Lucas laat neerschrijven, tenslotte in onze tekst, niet wetende wat hij zei. Niet wetende wat hij zei. Zet Lucas er dan een domper op? Corrigeert Lucas hem dan, Petrus, door te zeggen, eigenlijk Petrus, je moet niet zo met je hoofd in de wolken lopen. Je moet niet zo hooggeestelijk zijn. Blijf maar een beetje dichter bij de grond. Ten slotte heb je hier op aarde toch ook een taak. Je kunt wel denken dat je aan het aardse leven ontstijgen kunt. En dat je alleen maar geestelijk en hemelsgezind kunt leven en moet leven. Maar de Heere heeft je toch ook een taak en verantwoordelijkheid op aarde gegeven? Nee, dat is de bedoeling van de Heilige Geest niet. Zulk soort redeneringen zullen we in het woord van God ook niet tegenkomen. Ik ben bang dat zulk soort redeneringen, die inderdaad nogal eens opgehangen worden, alleen maar bedoelen om te verheimelijken dat wij zo geestelijk en zo hemelsgezind niet zijn. Ik denk dat dat ook de schamele armoede is van allerlei moderne theologie die ons altijd maar weer herinnert aan onze verantwoordelijkheid voor het aardse en voor het hier en voor het nu. Men heeft die verticale band met de Heere niet. Dat leeft niet. Zeg ik daarmee dat we geen verantwoordelijkheid voor het hier en voor het nu en voor onze aardse taak hebben? Dat zeg ik niet. Dat laat de Heer ons in zijn woord ook wel duidelijk zien. Maar speel die twee niet tegen elkaar uit, dan maakt er geen tegenstelling van. En als wij altijd maar kunnen argumenteren met we hebben hier een taak en we moeten dit en we zijn druk met dat, dan kunnen we best allemaal Bijbelse waarheden zeggen. Want de Heere zegt dat ook inderdaad. 6 dagen zult gij arbeiden en zo zou er meer te noemen zijn. Maar als we niet anders weten dan op die dingen te wijzen. Is het dan geen camouflage voor onze geestelijke armoede? Nee, zo is het niet met de woorden van onze tekst, als daar als commentaar gegeven wordt, niet wetende wat hij zei. Wat bedoelt de Heilige Geest daarmee te zeggen? Dit, wat ik zo pas al zei, dat ook de beste werken van Petrus onvolkomen zijn. En dat zolang hij in dit leven is, we van hem geen volmaaktheid mogen verwachten. Dat doet de Heer ook niet. En het wonderlijke, ja, het wonderlijke is dit. Bij een vorige gelegenheid, toen Petrus de Heer in de weg stond en toen hij hem in de rede viel, en toen hij van Jezus woorden niet wil weten, toen heeft de Heer hem niet zachtzinnig aangepakt. Toen heeft hij hem met ontzaglijke ernst toegesproken en gezegd, ga weg achter mij, Satanas. Want ge zijt me een aanstoot. Want ge verzint de dingen die des mensen zijn. Er was geen vriendelijk woord bij. Dat kon toen ook niet. Maar nu Petrus met dit voorstel komt, dat hij weliswaar uitspreekt, niet wetende wat hij zegt. Nu lezen we van het commentaar van de Heere Jezus niet. Nu wordt Petrus niet achter de Heere Jezus verwezen met een verschrikkelijk ernstig vermaan. En nu zegt de Heere Jezus niet, Petrus, 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 gij verzint de dingen die der mensen zijn. De Heere Jezus die weet wat in de mens is. Hij weet op de juiste wijze dat voorstel van Petrus te taxeren. En hij heeft geduld met zijn zwakheden. En met de overgebleven zonden. En met het vlees dat strijd voert tegen de geest in Petrus. Want inderdaad, er zitten allerlei elementen in waarvan je zeggen moet, ja, maar daarom kon dat voorstel niet geaccepteerd worden. De Heer Jezus heeft gesproken met Mozes en Elia over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zal volbrengen. Als het voorstel van Petrus zou zijn aangenomen, dan was er van die uitgang uit Jeruzalem voorlopig niks gekomen. Want Petrus wilde daar op de berg blijven. En zodoende is dat voorstel van Petrus eigenlijk een ernstige verzoeking voor de Heere Jezus om niet naar beneden te gaan en niet de lijdensweg te gaan betreden en niet naar het kruis te gaan. Petrus wil de hemel nu al, maar hij moet leren dat dit maar een voorsmaak is. En zal Petrus de hemel krijgen, dan moet de Heere Jezus eerst terug naar de aarde. Dan moet hij eerst naar Jeruzalem, naar het kruis, naar het graf. En dan zit er in dit voorstel van Petrus ook een element van zelfzuchtigheid. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Ja, dat is waar. Het is goed om bij de Heere te zijn. Het is goed voor Petrus en voor Jacobus en voor Johannes, maar als zij hier nu blijven, hoe moet het dan met die anderen daar aan de voet van de berg, die andere discipelen? En hoe moet het dan met de ganse kerk? Is het dan in orde als Petrus het maar goed heeft? Hij moet ook meer en meer leren aan zijn anderen te denken. En daar zit ook dit verkeerde element in het voorstel van Petrus. Dat woord van de Heere Jezus van 8 dagen geleden ligt er ook nog. Toen hij met zijn discipelen begon te spreken over het kruis, toen sprak hij ook over hun kruis. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, die nemen dagelijks zijn kruis op en hij volgen mij. En nu wil Petrus hier blijven, zonder het kruis. Petrus wil in het voorportaal van de hemel blijven zonder zelfverloochening, zonder zelfverlies. Maar net zo min als de meester de weg van de heerlijkheid gaat, kan betreden zonder het kruis. Net zo min kunnen de discipelen van de meester de heerlijkheid beërven zonder het kruis en zonder de zelfverloochening. De makkelijkste weg is niet voor ons weggelegd. Nou, en al deze elementen maken het voorstel van Petrus onaanvaardbaar. Het wordt ook niet aanvaard. Zonder enig woord te zeggen, gaat de Heere Jezus er helemaal niet op in. Dat is ook een antwoord. Maar ondanks dat Petrus niet weet wat hij zei, laat de Heere hem niet vallen. En zegt hij niet: Petrus, ben ik nu zo lange tijd bij u en hebt u nu intussen al 2 jaar ongeveer mijn onderwijs gehad en weet u het nu nog niet. Nu moet u het zelf maar uitzoeken. Als mijn onderwijs van 2 jaar lang dan zo weinig vrucht draagt, dat u nog met zulke voorstellen komt, waarbij aan de ene kant wel het geestelijke element aan het woord is, maar waarbij aan de andere kant ook het vleeselijke element zo duidelijk meespreekt, nu laat ik u los en nu zoek ik andere discipelen. Zou de Heere dat dan hebben kunnen zeggen? Hij had er toch alle reden toe. Als ze zo dwaas en zo onkundig zijn, en als het woord en het werk van de Heere kennelijk zo weinig vrucht afwerpt, notabene na 2 jaar, dan had de Heere toch tegen Petrus kunnen zeggen: wel nu, dit is het einde. Maar de Heere zegt het niet. Waarom niet? Omdat Paulus later het zo onder woorden brengt: het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Hij weet, en hij wist het van tevoren, toen hij hem achter de netten vandaan riep, toen wist de Heere het ook al, wat maaksel Petrus was. En hij heeft hem niet lief gehad vanwege zijn ijver. Hij heeft hem niet lief gehad vanwege de inzet van Petrus. Hij heeft hem niet lief gehad omdat Petrus naar hem gevraagd had. Hij heeft hem lief gehad uit vrije, goddelijke, soevereine ontferming. En zo heeft hij het dwaze der wereld uitverkoren. En dat is Petrus behoud. Dat alleen. Gemeente, nog een paar lessen uit deze geschiedenis. 3 dingen vanavond. In de eerste plaats, om geestelijke dingen te kunnen zien, moet een mens geestelijk wakker zijn. Om geestelijke dingen te kunnen zien, moet een mens geestelijk wakker zijn. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid. Eerder niet. Pas toen ze ontwaakt waren, zagen ze het. En daar ligt de les in. Om geestelijke dingen te kunnen waarnemen, moeten wij geestelijk ontwaakt zijn. En dat zijn we van nature niet. Er staat toch niet voor niets in de Bijbel: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En daarmee tekent de Heer nu precies hoe het met de mens van nature is: slapende. En een slapende weet niet wat er om hem heen gebeurt. Zolang die slaapt, weet hij niets. Zolang hij slaapt, weet hij ook niet dat het huis waarin hij ligt te slapen in brand staat. Zolang hij slaapt, weet hij niet dat de dijken doorgebroken zijn en dat het water de akkers overspoelt. Zolang hij slaapt, weet hij niet dat een verderfelijke ziekte hem aangetast heeft en dat hij sterven gaat. Zolang we geestelijk in slaap zijn, hebben we er geen erg in dat de toorn Gods over ons hoofd hangt. En dat we op weg zijn naar een eeuwig verderf. Hebben we er geen erg in dat we schuld op schuld gestapeld hebben en dat we onze zonden vermenigvuldigd hebben tot de hemel toe. Hebben we er geen erg in dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. We beseffen van die dingen niets. Dat we de rechter zullen ontmoeten. Dat we onze God rekenschap zullen moeten gaan afleggen van hetgeen we in dit leven gedaan hebben. We beseffen er niets van. En als ons de wet verkondigd wordt en als die wet ons aanklaagt, dan verstaan we niet dat die wet ons bedoelt en tot ons zegt: gij zijt die man, gij zijt die vrouw, jij bent die jongen. Jij bent dat meisje dat de schuld vermeerderd hebt en dat de wet van God geschonden heeft. En als ons het evangelie verkondigd wordt van de Heere Jezus Christus, dan zien we zijn heerlijkheid, zijn gepastheid, zijn schoonheid, zijn dierbaarheid, zijn gewilligheid niet. Om die dingen te zien, moet een mens wakker zijn. En als we niet wakker zijn, houden we het zonder God en zonder Christus best uit. En we dromen in onze slaap maar verder. Soms een hele prachtige godsdienstige droom, dat we op grond van dit of dat toch wel toegang in de hemel kunnen hebben. Maar zullen we echt gaan zien? Kunnen deze les leren uit de geschiedenis van onze tekst, dan moeten we ontwaakt zijn. Pas dan zien we het. Bent u wakker? Hebt u die roepstem gehoord die uit het evangelieblad klinkt? Ontwaakt, gij die slaapt? Of zijn we nog net als Jona? Ergens in het schip, midden in de storm. De zeelui zijn wakker en bang en bevreesd. En Jona slaapt. En de schipper gaat af in het ruim van het schip en hij schudt hem wakker. Je kunt het niet eens begrijpen dat terwijl het schip slingert en stampt, Jona slaapt. Wat is u, gij hardslapende? Tot wie moet de Heere deze woorden zeggen? In wiens oren klinken deze woorden van de Almachtige? Behoort u bij de gerusten in Sion? Die rustig neerliggen. En nooit uzelf afvragen, mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ontwaak toch, voordat het te laat is. Tweede. Als wij geestelijke mensen geworden zijn, dan gaat er grote aantrekkingskracht op ons uit van geestelijke zaken. Dat staat hier ook. In dat voorstel van Petrus lezen we het immers. Als wij geestelijke mensen geworden zijn, dan gaat er van geestelijke zaken een grote aantrekkingskracht op ons uit. Petrus had geleerd dat de goedertierenheid Gods beter dan dit leven is. En daarom wil hij zo graag op die berg blijven. Als de hemel daar komt. En als de Heere Jezus daar is. En als een paar heiligen uit de hemel daar zijn. Waar kan je beter wezen? Dan gaat er van de hemel, dan gaat er van God, dan gaat er van Gods genade, dan gaat er van al die geestelijke zaken een grote aantrekkingskracht uit. En dan zegt Asaf: het is mij goed nabij God te zijn. Nou, dat is een bewijs dat Petrus een geestelijk mens is, zagen wij. En als wij geestelijke mensen zijn, dan is net eender als bij Petrus gemeend, dan weet u ervan in uw leven dat u geboeid wordt door en aangetrokken wordt door de geestelijke dingen. Door gemeenschap met de Heere, door gemeenschap met Gods heiligen, dan is er, u weet dat, dan is er bij tijden een verlangen naar de hemel, naar de zaligheid, hemelsgezindheid. Als de apostel Paulus dan schrijft aan de Colossenzen, zoekt dan de dingen die boven zijn, dan is ons dat uit het hart gegrepen. En dan zeggen we, dat wil, dat zal ik doen. Waarom? O, de dingen die boven zijn, zijn zoveel meer waard dan de dingen die beneden zijn. Daar is Christus. Daar is God. Daar zijn Mozes en Elia en al die heiligen die vooruitgereisd zijn. Daar is het verlost zijn van de zonde. Daar is de volkomenheid in de dienst van de Heere. Daar hoeven we niet meer te klagen, ik ellendig mens, daar is alle gebrek voorbij. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Als we geestelijke mensen geworden zijn, gemeente gegarandeerd. En als u een geestelijk mens bent, dan zegt uw hart er amen op. Dan kennen we tijden waarin we het in oprechtheid, in gemeendheid kunnen zeggen. Uit de grond van ons hart kunnen zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Van nature zegt de mens dat niet. Ik kan wel net doen alsof. Ik kan wel net doen alsof. Om een beetje mooi voor de dag te komen. Een beetje vroom voor de dag te komen. En op huisbezoek kun je het wel eens toestemmen en knikken. Zeg ja, ja, ja. Maar je leven bewijst dat het niet zo is. Maar genade ligt ons op. En genade doet ons inderdaad wel eens aan dit aardse leven en zeker aan het wereldse leven ontstijgen. En dan weet je ook niet meer wat je met al het wereldse vermaak moet doen, nietwaar? Wat heb je daar dan nog aan? Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Is toch logisch wat ik zeg? Geestelijk leven is logisch. En wij doen, althans velen doen alle moeite, om het logisch te laten klinken dat je twee heren dient. God en de mammon. We doen alle moeite om onszelf en anderen wijs te maken dat ons hart naar de hemel trekt. En ons hele leven geeft bewijs dat het aan de aarde vastzit. En dat we geen week zonder werelds vermaak kunnen. Maar als wij met Petrus datzelfde dierbare geloof verkregen hebben. Dan kunnen wij echt zeggen, Heere, uw woord. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. En dan alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En als je het weer eens mist. En als je weer eens neergevallen bent en als je van die ochtend afgerold bent. En als de wereldse dingen toch weer intocht gehouden hebben in je hart. En als de band met de Heere verbroken lijkt en als de hemel uit je hart geweken is. Wat kan er dan weer een heimwee zijn? Och, wierd ik derwaarts weer geleid. En een derde. Ook al zijn wij geestelijke mensen geworden, dan staan we nog open voor allerlei dwaasheid en dwaling. Het is jammer dat dat ook gezegd moet worden, maar dat zegt de Heere in zijn woord toch ook. dat ook al zijn wij geestelijke mensen geworden, we nog openstaan voor allerlei dwaasheid en allerlei dwaling. Wat zat Petrus er met zijn prachtige voorstel toch een eind naast. Hij zou de Heere ermee van het kruis hebben afgehouden. Hij dacht alleen maar aan zichzelf en zijn broeder Andreas moest het maar een poosje zonder de Heere Jezus doen. En hij wilde de weg van het zelfverlies en van het kruis dragen achter de Heere Jezus niet gaan, want hij wilde langs de makkelijkste weg de hemel binnen. Nu voorlopig het voorportaal en dan de hemel zelf ook nog. Ach, Asaf heeft het op een andere manier geleerd, maar Petrus moet het hier ook leren. Wat dan? Ik was onvernuftig. En ik wist niet. Ja, maar je hebt het toch uit goede motieven gedaan, Petrus. En het ging toch inderdaad om de liefde tot de Heer. En het was toch een getuigenis van het feit dat er van binnen wat veranderd was in je leven. Ja, het is allemaal waar. En dat was het goede. Dat was de nieuwe mens die aan het woord was. Maar daar was ook die oude mens. En wat ik zo pas al zei, is toch de werkelijkheid. Onze beste werken zijn onvolkomen. Daar zit Petrus zelf toch ook nog tussenin. Ja, daar zit Petrus zelf ook nog tussenin. Ik ben, zegt Asaf, een groot beest. Dat is verdrietig om dat te moeten erkennen. Gemeente, ik weet niet of er iets is dat zoveel pijn doet. In het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Als wanneer de Heilige Geest mij laat zien dat al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Daar wilde ik God nou zo mee behagen. Daar wilde ik hem nu zo mee dienen. En de Heere zegt, het is zo onvolkomen. Weet u waarom de Heere dat zegt? Omdat we het moeten leren van de verdiensten van één man zalig te worden. Van Christus alleen. Omdat we moeten leren, niet de tranen die ik pleng, niet de voorstellen die ik doe, niet de liefde die ik u toedraag kunnen redden. Gij alleen. En nooit, maar dan ook nooit, zal Petrus iets hebben waarvan hij zeggen kan, beter nog waarvan de Heere zeggen kan, nou Petrus, zo bedoelde ik het nou. Nou is het volmaakt in mijn ogen. Nooit zolang hij hier op aarde is. Nooit zolang hij in het lichaam der zonde en des doods is. Zal Petrus kunnen zeggen, Heere, dit is volmaakt. Of zal de Heere kunnen zeggen, nu heb ik het van alle kanten bekeken en het klopt. Het is 100% in overeenstemming met mijn heilige wet. En daarom wordt Petrus ook niet, zelfs niet voor 0,01% zalig door zijn goede werken. Ach, wie is zo ver gekomen als Petrus? En wie heeft het zo hartelijk gemeend toen hij zei, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Wie heeft het zo hartelijk gemeend in zijn liefde tot zijn meester en in zijn beleving van zijn geestelijke gezindheid en zijn hemelse aanleg dan Petrus. En toch, de Heer gunt dat voorstel van Petrus geen enkel antwoord waard. Wat gedragen de discipelen van de Heer Jezus zich vaak. Net als Petrus, of nog minder. Maar als hebben ze dan liefde tot de Heere, en als zeggen ze dan in oprechtheid van het hart, Heere, het is mij goed nabij God te zijn. En al willen ze dit voor de Heere, en al willen ze dat voor de Heere. Maar de Heere kan het niet aannemen. Want de Heere Jezus Christus duldt geen concurrentie. Ook niet van de vrome Petrus. Hij doet het alleen, hij doet het geheel. En daarom, dat is een pijnlijke les voor Petrus. En het is een pijnlijke les voor allen die het met hem moeten leren. Hier zit het nou in. Dat bedoelt de Heere Jezus. Toen hij een paar dagen geleden tot Petrus en tot die anderen zei, als u nu achter mij wil komen, Petrus, dan moet je je kruis op je nemen. En je kruis is niet dat je een zwakke gezondheid hebt. En je kruis is niet dat je misschien allerlei tegenslagen in het leven hebt. We verstaan dat nogal eens onder ons kruis. Nee, ons kruis is gemeenschap met de gekruisigde hebben. Ons kruis is dat we eraan gaan met onze goddeloosheid en met onze vroomheid. Ons kruis is dat wij niets worden. Zalig, zalig, niets te wezen in het eigen oog voor God. Amen. We zingen Psalm 25, het vierde vers. We buigen ons nogmaals voor u neer en we erkennen uw goedheid zoals u die aan ons bewezen hebt ook in deze avond. Nu we mochten luisteren naar uw goddelijk woord, achtervolg het met uw zegen en stel het tot een zegen in ons leven. Dat zij die slapen mogen ontwaken en dat zij die waarlijk geestelijk zijn meer en meer ook door de geestelijke dingen mogen worden aangetrokken en bekoord om echt te zoeken de dingen die boven zijn. En voor zover wij dan nog in het vlees leven, Heere. En voor zover we dan ook de werkingen van het vlees nog moeten ondervinden, waardoor het allerbeste wat we produceren kunnen onvolkomen en met zonde bevlekt is en we nooit verder komen dan een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Wilt gij ons in die weg leren, meer en meer, aan Christus Jezus gelijkvormig te worden. Amen. Psalm 19, het zevende vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.